Europa in een ijzeren greep. Ik denk dat de meesten van jullie al een behoorlijk stuk vermoeden, een stukje zekerheid hebben waar dat woord ijzer vandaan komt. Dat is namelijk uit Daniël 2. In Daniël 2 is een droom van Nebukadnezar door Daniël uitgelegd. En daar is een soort statenbeeld te zien. Een stukje van goud, een stukje van zilver, een stukje van koper en een stuk van ijzer. En een vervolg met ijzer en leem. En Daniël legt uit aan Nebukadnezar, de toenmalige wereldheerser, dat dat stukje goud te maken had met het rijk van Nebukadnezar, het Babelse of Babylonische rijk. En dat dat zilver te maken had met een rijk dat daarna kwam, het rijk van de Meden en Perzen. En daarna een koperen stuk, en dat had te maken met het rijk dat daarna heersen zou over heel de beschaafde wereld. En dat is het rijk van Macedonië, Griekenland, Alexander de Grote. En daarna zou er een vierde rijk komen, en dat was een ijzeren rijk. En dat is het rijk van de Romeinse overheersers. En dat rijk, dat was er in de tijd van onze Heer Jezus. Daarom Lucas 2, keizer Augustus, bevel, volkstelling, van u weet het. Maar ook in Jeruzalem Pilatus, die het voor het zeggen had. En later, als Paulus in hoger beroep ging, dan beriep hij zich op de keizer. En hij ging dus naar die keizer, dat was het hoogste adres, Rome. Dat wordt vergeleken met ijzer, Europa, Rome, Romeinse Rijk. Daar zat een verlengstuk aan. Het is alsof dat onderbroken wordt. En dat blijkt uit Openbaring 13 een dodelijke wond te zijn. Het is alsof dat een keer sterft. Alsof dat een keer helemaal weg is. Helemaal niet meer bestaat. Dat Romeinse Rijk. Maar daarna komt er een stuk ijzer vermengd met kleiachtig leem, met twee poten of twee benen, twee elementen. En die beide elementen, die zijn terug te vinden in de geschiedenis. Nu gaat het niet om dat de gelovigen van vandaag geschiedenisles moeten krijgen. Dan kun je beter een andere locatie kiezen. Maar het gaat er wel om dat de Bijbel daar een bedoeling mee heeft. Ons iets duidelijk wil maken. En dat is niet zo zuinig, denk ik. Die twee benen, en dat is al vaker geuit, laten zien, dus het onderste stuk van dat statenbeeld, gouden hoofd, zilveren, koper, ijzer, dodelijke wond. Dat staat niet in Daniël 2, maar dat staat wel in Openbaring 13. En daarna ijzer en leem, twee benen. Dat Romeinse Rijk heeft een West-Europese kant en een Oost-Europese kant. Dat zijn die beide benen. En daarbij de voeten, daar is van alles aan de hand. Als die steen zonder handen losgemaakt naar beneden komt, ergens vandaan, laat me even open, dan raakt het dat beeld, zilver, goud, zilver, koper, ijzer, kleiachtig leem, bij de voeten. Dus in de tijd dat die voeten er zijn, en dat dat zichtbaar is op aarde, komt een ingrijpen van boven. Een steen zonder handen losgemaakt en raakt dat beeld en dat beeld wordt verpulverd. Alle rijken worden in één keer opgerold, als het ware. dat Oost- en dat West-Europese Rijk is er echt geweest. Misschien nu niet zo zichtbaar. Rome was hoofdstad van het West-Europese Rijk. En Constantinopel was hoofdstad van dat Oost-Europese Rijk. Dat heet vandaag Istanbul. Precies dezelfde locatie. En van daaruit is geregeerd. En daar krijgt u, als ik dat met de kerken zeg, Grieks-Orthodox, Russisch-Orthodox, Orthodox, weet je wel, die hele duiding, Rooms-Katholiek plus al die andere groepen. Beide horen bij dat Vierde Rijk. Zowel het West-Europese, het West-Romeinse, als het Oost-Romeinse, het Oost-Europese Rijk, horen bij dat Romeinse Rijk, horen bij dat ijzer. En dan komt de tijd dat heel Europa in de greep zal zijn van dat ijzer. Dat betekent dat ze een magistrale macht zullen hebben. Dat hadden ze ook in de tijd toen de Heer Jezus hier op aarde was. Als Pilatus zegt, wist u niet dat ik macht heb om u los te laten en macht heb om u te kruisen tegen de Heer Jezus? Dus dat was de toenmalige heerser van dat Romeinse Rijk in Jeruzalem. Zo'n stadhouder of koning, geef hem maar een naam. Toen heeft de Heer Jezus niet gezegd dat het niet waar was. Hij heeft alleen gezegd, u zou die macht niet hebben als het u niet van boven gegeven was. Met andere woorden, de Heere staat daar nog boven. Dat geloofde hij natuurlijk nooit, want hij was de hoogste. Dit is het eenvoudige beeld van deze vier rijken. En nu ga ik u iets lezen uit Lucas. Lucas 22 en een klein stukje 23. En dat doe ik met een bepaalde bedoeling. Lucas 22. Vers 63. En de mannen die Jezus vasthielden, bespotten hem. Hij was gearresteerd op de Olijfberg, meegenomen. Petrus heeft via een afstand een beetje gevolgd en zo. U kent het verhaal van Petrus wel. En de mannen die Jezus vasthielden, bespotten hem en sloegen hem. En nadat ze zijn gezicht bedekt hadden, sloegen ze hem in het gezicht en vroegen hem, profeteer, wie is het die u geslagen heeft? En vele andere lasterlijke dingen zeiden ze tegen hem. En toen het dag geworden was, kwam de raad van oudsten van het volk bijeen, overpriesters, schriftgeleerden, het religieuze leven, het Sanhedrin, de religie, godsdienst, en leidden hem in hun raadsvergadering. En ze zeiden, bent u de Christus? Zeg het ons. En hij zei tegen hen, als ik het u zeg, zult u het zeker niet geloven. En als ik een vraag zal stellen, zult u mij zeker niet antwoorden of mij loslaten. Van nu aan, zegt de Heer Jezus dan, zal de Zoon des mensen gezeten zijn aan de rechterhand van de kracht van God. En zij zeiden allen, bent u dan de Zoon van God? En hij zei tegen hen, u zegt dat ik het ben. Of andere vertalingen hebben, dat ben ik ook, dat is zeker. En zij zeiden, welk getuigenis hebben we nog nodig? Want we hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Een andere evangelie zegt, hij heeft zichzelf aan God gelijk gemaakt. En de hele menigte, ik ga door met 23. De hele menigte van hen stond op en leidde hem naar Pilatus. Dus ze gaan van de religie naar de politiek. Dus het Sanhedrin, overpriesters, schriftgeleerden. Zij vinden dat hij moet sterven, maar ze hebben de politiek nodig om dat uit te voeren. En de hele menigte van hen stond op en leidde hem naar Pilatus. En ze begonnen hem te beschuldigen en zeiden: we hebben ontdekt dat deze het volk afvallig maakt. Dat hij verbiedt de belasting te betalen, was een falikante leugen, maar dat hij dat zou hebben verboden. En dat hij van zichzelf zegt dat hij Christus de koning is. Toen vroeg Pilatus hem: u bent de koning van de Joden? Hij nu antwoordde hem en zei: u zegt het. Met andere woorden, dat klopt, dat ben ik. Pilatus zei tegen de overpriesters en de menigten: ik vind geen schuld in deze mens. Iets verderop, veel verderop, vers 24, en Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd. En hij liet hun de man los die oproer en moord, dat was Barabbas, in de gevangenis geworpen was, om wie ze gevraagd hadden, maar Jezus leverde hij over aan hun wil. Tot zover eventjes. Ik heb een aantal dagen gepiekerd over dit thema. Dat is niet zo slecht, dat is niet zo erg. Dat vind ik een voorrecht dat ik dat nog mag. Dat je door mag denken van waarom staat dit zo in de schrift? En hoe staat dat in verhouding tot andere delen van de schrift? Ik hoop dat u dit even vast kunt houden. De Heer Jezus op de Olijfberg gearresteerd, waar hij één keer zijn naam noemde: ik ben, weet je wel? Wie zoekt u? Jezus, zeggen ze, ik ben het. En op hetzelfde moment dat hij zijn naam noemde: ik ben, Jahweh zelf, de ik zal zijn die ik zijn zal, valt het hele spul achterover. Ze kunnen geen vin verroeren. Krabbelen weer overeind. Als u dan mij zoekt, steekt de Heer Jezus zijn handen uit. Laat dan deze mijn volgelingen heen gaan. Ziet u het daar? Eén ogenblik zijn almacht. Eén ogenblik. Jahweh. En alles ligt op de grond. Ze kunnen geen vin verroeren. Vrijwillig heeft hij zich gegeven. En dan komt dit proces. Dat gaat u even vasthouden als het kan. Eerst in het Sanhedrin, dus voor de Joodse raad, de schriftgeleerden, de priesters, de oversten, die de Torah bestuderen, die niks anders doen dan plussen en minnen en kijken. En omdat die geen volmacht hebben om te doden, leveren zij hem over aan de politiek. Bovendien was die politiek er al bij in de Hof Gethsemane toen hij gearresteerd werd. Nu ga ik met u lezen uit Openbaring 13. Openbaring 13. Vers 1. En ik zag uit de zee een beest opkomen dat 7 koppen en 10 horens had. En op zijn horens waren 10 diademen en op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag leek op een panter en zijn poten waren als die van een beer en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond. Maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En ze aanbaden de draak omdat hij aan het beest macht had gegeven. En ze aanbaden het beest. En zeiden, wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. En het opende zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren, zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam en taal en volk. En alle die op de aarde wonen zullen dat aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam, dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. En iemand oren heeft, laat hij horen. En als iemand in gevangenschap voert, dan gaat die zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. Het had twee horens als die van het lam, maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit. En het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet tekenen, grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest. Opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken. En zou maken dat allen die het beest van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En dat maakt dat men aan allen, kleinen, groten, rijken, armen, vrijen, slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen behalve hij die het merkteken heeft of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens. En zijn getal is 666. En ik zag en zie het lam stond op de berg Sion en bij hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. Tot zover. Nu had ik, en dat was mijn gebed de voorbije dagen, een verlangen om het verband tussen Lucas 22, 23 en Openbaring 13 en 14 aan te geven. Ik probeerde aan het begin te zeggen, dat staat een beeld in het Danielboek. Gouden stuk, zilveren stuk, koperen stuk, ijzer verminkt met leem. Vier rijken, vier wereldrijken die achtereenvolgens zijn geweest. Diezelfde vier rijken worden in Daniel 7 ook genoemd. Dan blijken het vier beesten, dieren te zijn. Leeuw, beer, panter en vreselijk dier. Die vier duidingen van Daniel 7 kwamen in de tekst van Openbaring 13 terug. Heel precies. Ook die dodelijke wond waar ik over sprak. Maar ook de tijd die 42 maanden zou duren. Andere taal, 1260 dagen, dat is precies hetzelfde. Tijd, tijden en een halve tijd, precies hetzelfde. 3,5 jaar. Dan in die vreselijke tijd, die de grote verdrukking wordt genoemd, zal een climax te zien zijn van dat ijzeren beest. Niet alleen Europa zit dan in de greep van het ijzer, maar wordt beheerst door deze, laten we zeggen, wereldlijke politieke stroming. Maar ze trekken op en ze gaan naar het sieraadland en ze gaan daar huishouden. Dan wil ik u niet de hele avond bezighouden met geschiedenis. En toch zou u het eigenlijk moeten pakken. Probeert u het dus. Gaat u eens proberen in de schoenen van de Heer Jezus te staan of in de sandalen van hem. Pak maar wat. Wat was er toen? Nou, hij kwam uit de hemel via Maria in Bethlehem. Prachtig moment. U hebt ervan gezongen. In Bethlehem stal lag Christus de Heer. Hij is gekomen. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader. U hebt het verhaal van Lucas gehoord. In Marcus wordt er bijna helemaal niks over gezegd. Hoe die hier op aarde kwam. Hij was er ineens. Was ineens een knecht. Maar Johannes gaat het veel preciezer zeggen. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Nou, wie zagen het eerst de Vader? Nou, ik denk Maria zelf en Jozef. En iets later de herders. En weer wat later anderen. Nog weer wat later Simeon en Anna. Mijn ogen hebben uw heil gezien, riep Simeon uit. Oude man, u denkt ja, is wat overdone. Maar hij had het precies gezegd. Uw heil. Lieve broeders en zusters. Daar lag in dat prachtige kribbetje. En of dat nu een voerbak is geweest of een ander soort bak. Maakt eigenlijk geen zier uit. Helemaal niks. Daar lag Yahweh. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van een enig geborene van de Vader. Niet de eerstgeborene, daar zijn er een hele rij van. En hij is dan de eerste, de hoogste. Of de eerste die aan de beurt is. De enige geborene, er was geen andere. Uniek. Absoluut uniek. Yahweh op aarde. De Vader en de Zoon. Vlak voor het kruis zegt de Heer Jezus nog, alle zullen mij alleen laten. En ik citeer dat heel vaak omdat ik zo'n indringende tekst vind in Johannes 16. En toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Vader, in uw handen bewerk ik mijn geest. Wat is nu het grote beschuldigende van de overpriesters en de schriftgeleerden? Hij heeft zichzelf God gelijk gemaakt. Hij heeft gezegd dat hij de Zoon van God is. Wie zeiden dat? Dat zijn de overpriesters en de schriftgeleerden. Dat waren de Torah-geleerden. Wat staat er vandaag op de rotskoepel op de Tempelberg in Jeruzalem? Gewijd aan de God die geen zoon heeft. Dat is precies hetzelfde. Oh, boy. Ja, maar nu vergelijkt u de rabbies en de Torah-studenten, die vergelijkt u met de islamgeleerden. Ja, dat klopt, ze zeggen precies hetzelfde. Wees voorzichtig. Wat zeggen grote geleerden in het protestantisme en ook in het Rooms-katholicisme? Ja, dat Jezus God is, nee. Ja, profeet, aardige man, wonderige, ja, oké. Okay. Superman, maar God? Die zeggen ook hetzelfde. Wat wil de tegenstander? Nou, de Bijbel maakt dat heel duidelijk. Wie is de antichrist? 1 Johannes 2, 22. Moet je allemaal tweetjes. 1 Johannes 2, 22. De antichrist, dat is die de vader en de zoon loochent. Punt. Dat is mes en mes scherp. Dat is nu exact wat er gebeurde toen bij die Torah-geleerden, bij die schriftgeleerden. En wat er daarna, honderden jaren later pas ontstaan, weer gaat gebeuren met een valse profeet. Ik wil niet de rode kaart uitdelen die kant en die kant, maar ik wil gewoon helderheid. Wat gebeurt er vandaag met mensen die wel een beetje, ja, maar... En die beginnen te discussiëren over, dit kan niet en dat is te smal. Dat is steeds hetzelfde. En waarom zeg ik dat zo nadrukkelijk? In de eindtijd, lieve mensen, gaat het om die vraag. En nu wil ik zo graag dat jij nu vooraf eigenlijk een soort basis legt in je eigen denken, in je eigen hart. Voor mij is de Heer Jezus Jahweh zelf. Ik ben een beetje pietluttig op dat punt. Ik wil zo graag ook voor mezelf. Ik praat er heel veel over. En ik denk er ook heel veel over. De Heer Jezus is niet zomaar iemand. Het is niet een baby toevallig in Bethlehem geworden en toevallig. Hij is door God zelf in de baarmoeder van Maria gezet. Alsof dat een operatie zou zijn geweest. Een ingreep. Zo precies. En al het andere, lieve mensen, is daarvan het gevolg. Hij is de ik ben. Als Pilatus vraagt, bent u dat dan? Ja, dat ben ik. En de overpriester vroeg, bent u dat dan? Ja, dat ben ik. Dat heeft hij nooit, maar dan ook nooit ontkend. Nooit. Nooit één gram daaraf gedaan. Niks. Geen enkele verkleining toegestaan. Dat is het prachtige. En nu gaat het eigenlijk hierom. U ziet in de tijd dat de Heer Jezus hier op aarde was, die ene die daar stond als beschuldigd en geslagen intussen. En iets later ook nog gegeeseld. En op alle mogelijke manieren geblinddoekt. En nou ja, alsof hij er niet doorheen zou kunnen kijken. Van alles is gebeurd. Maar wie deden dat? Wat u leest van een beest uit de zee, dat blijkt het politieke stuk te zijn van dat vierde Romeinse Rijk. Dat is aantoonbaar. Dat is niet een uitleg, dat is schriftuur vertellen. En dat beest uit de aarde is de antichrist zelf. En dat beest uit de aarde wil dat die politieke macht zo groot wordt dat ze een beeld voor die leider van dat Romeinse Rijk maken, dat hij zelfs een geest in dat beeld stopt, dat hij dat beest nog laat praten ook. Nou, dan komt er helemaal onzin uit. Als de geest die daarin gestopt is van de draak is, dan is zijn uiting nou ongeveer draaktaal. Pak maar een ander woord. Maar zoiets. Dat gaat heel ver. Dat wat er gebeurde met de Heer Jezus. Hij stond daar geconfronteerd met het beest uit de zee, politieke leven. En het beest uit de aarde, de antichrist, die hem niet wilde. En toen heeft het volk gekozen voor Barabbas. Die in de oproer een moord begaan had. Een opstandige, een oproerige, die ook nog een moord beging. In plaats van een leven te redden, een leven verspeelde. Het contrast met de Heer Jezus wordt alleen maar scherper als je doordenkt. Dat plaatje, dat zich daar toen afspeelde, in het paleis van de hoge priester. Dat komt nog een keer terug. Toen hebben ze de Heer Jezus naar het kruis gebracht. En daar heeft hij, en dat is omdat hij dat zelf wilde. Omdat hij dat zelf vooraf vele, vele malen heeft gezegd. Het komt niet om dat een profeet buiten Jeruzalem omkomt. Dat moet daar gebeuren. En met vaste tred is hij daar naar die plek gegaan. Heel precies die plek uitgekozen om daar zijn leven te geven. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Jeruzalem, huilend heeft hij naar die stad gekeken. Hoe dikwijls heb ik jullie willen bij elkaar brengen als een hen haar kuikens bij elkaar brengt, maar jullie hebben niet gewild. Die enorme emotionele lading van de Heer Jezus, Dominus Flevit, is nu nog een soort gedenkkerkje daar. Misschien ben je er ooit geweest. En als je er komt, moet je hem niet overslaan. Wel naartoe gaan. Om alleen maar te beseffen wat zich daar heeft voorgedaan. Maar dan zie je dat wat daar gebeurde, in feite een profetie is van de toekomst. Dat is heel typisch, dat is heel bijzonder. Eigenlijk had je dat al lang moeten weten, want als de Heer Jezus straks terugkomt op de Olijfberg, uit de hemel, in de toekomst, moet nog gebeuren, moet nog komen. Oh ja, dan moet je nog weten wat er daar ooit heeft voorgedaan, wat zich daarvoor op die Olijfberg heeft afgespeeld. Dan kun je toch niet daar voorbij kijken. Dat kan niet. Dat is ook precies wat er gaat gebeuren. Dat is adembenemen. Als je dat ziet, dan zie je die ineens. Oh, er komt, het boek Openbaring komt naar je toe. Ja, dat Europese, dat geweldige rijk van vandaag. Aan het komen. Het wordt steeds machtiger. En op dit moment is het niet bestuurbaar. Er zijn allemaal mensen als Rutte en nou ja, al die anderen. En die hebben het allemaal waarvoor ze zijn. Ze worden het toch nooit eens. Maar ze besluiten wel. En zoals het nu gaat, is het niet hanteerbaar. Er liggen nu al allerlei mensen, allerlei landen dwars voor allerlei plannen. Dus dat moet een beetje opschuiven. Dat schuift ook op. Er komt een hele sterke man, er komt een hele sterke leider. Maar ze zullen het echt vandaag of morgen besluiten van er moet inkomen. Maar zoals het nu gaat, is het een bijna tandeloos dier, zal ik maar zeggen. Wel een grote mond, maar dat happen van hem, dat stelt toch niks voor. De politiek komt. Maar waarom komt het dan? Omdat de draak, het beest uit de aarde, aan dat beeld, niet alleen, maar aan dat rijk zijn kracht geeft. Dit wordt een demonische macht. En de demonen hadden in de tijd van de Heer Jezus grote macht. Er zijn ontzettend veel mensen van de demonen verlost door onze Heer Jezus. Er was toen een soort summum aan demonie te zien, te merken, mensen, andere dingen ook. Dat komt terug. Dat is al aan het komen. Het is afschuwelijk wat er vandaag de dag gebeurt. De waarheid is ver te zoeken, ook als het gaat om de motieven van Israël. Ik zeg niet dat de regering van Israël het nu allemaal goed doet. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar het wordt helemaal compleet omgedraaid. Het lijkt nergens op. De hele wereld wordt voor de gek gehouden. En we stappen er met z'n allen in. We hebben allemaal een 666. Nou, eindeloze filosofieën over. Wat zou dat betekenen? Nou, misschien wel het Hebreeuwse, de Hebreeuwse getalswaarde van een W is toevallig 6. Dus als u www in toetst, dan zegt u in echt wel 666. Als u begint met even googelen. Misschien doet u dat al wel 20 keer op een dag. Ik hoeft niet, maar dit kan wel. En dat monster, dat bedreigt ons. Dat gaat grote, grote kracht uitoefenen. Grote invloed krijgen. Hoe dan ook, een merkteken. Of u dan een andere invulling geeft aan www of aan 666, ik laat het maar los. Maar feit is dat daar van alles aan de hand is. De hele wereld hier gaat dus die kant op. Amerika is bezig om te tonen hoe tandeloos ze zijn. Gedram van de presidentskandidaten, daar word je helemaal ziek van. Dat ze allemaal zeggen, America first en dat is allemaal prachtig, maar ze zeggen, we zullen ze nooit meer helpen. Weet je wat? Een heel andere taal dan in 1940 of 39. Het gaat maar door. Die hele ontwikkeling gaat gigantische vorm. Maar waarom gaat het dan versneld verder? Omdat de draak, dat beest uit de zee, sorry, dat beest uit de aarde, nog een keer, aarde, dat komt uit Israël, ergens, antichrist, omdat dat nog niet ten volle zijn werk kan doen. Waarom niet? Omdat jij er nog bent. En dat wist u al, dat heb ik vaker geroepen. Wij zijn die weerhoudende factor. Dat beest kan nog niet ten volle zijn tanden laten zien. Dat zegt de Bijbel, 2 Thessalonicenzen 2, die weerhoudende factor. En dat moet ook niet vreemd zijn voor u, dat moet bekende taal worden. In de tijd van Abraham notabene, dus ver, ver voordat Israël eigenlijk een beetje zichtbaar werd, zei Abraham, u gaat toch niet Sodom en Gomorra en die hele omgeving wegdoen als er 50 rechtvaardigen zijn. Nee, zei de Heer, dat doe ik dat niet. Waren ze toen een weerhoudende factor, die 50? Ja. Absoluut. 40 ook. 30 ook. 20 ook. 10 ook. Toen is Abraham gestopt met bidden. Maar zelfs als die 10 er niet zijn, zegt de engel tegen de vrouw van Lot, als u er niet, wij kunnen niks doen zolang u hier nog bent. Precies hetzelfde. Zolang u hier nog bent, lieve broer en zus, kan dat plaatje van Openbaring 13, 14, dat die ijzeren greep nog niet ten volle openbaar worden. Maar vanaf het moment dat u weg bent, waarom zou er zoveel gedoe zijn over die opname van de gemeente? Vandaag de dag, in gemeenten, heel veel. Ook hele groepen die vroeger daar rotsvast in geloofden, die dit ook uitjubelden. Als het bezuin geschal des Heren klinkt en Jezus komst is daar en andere liederen. Ja, dat is, nee. Heel vaak. Nou, de een zegt, we zitten nu al in de 1000 jaren Frederik, dan heb je het Rijk, de opname van de gemeente al gehad. En hoe die kerk er dan uitziet en hoe dat Rijk dan gestalte krijgt. Nou, dan moet u maar kijken. Ze vliegen elkaar nog in de haren. Dus dat kan ook niet waar zijn. Het klopt niet. Nee, ik ben een beetje kattig. Niet om te beschuldigen. Maar om u te zeggen dat wat hier staat en waar we mee bezig zijn vanavond niet kan komen voordat u weg bent. U en ik worden weggehaald. Opgenomen, de Heere tegemoet in de lucht en we zullen bij hem zijn. Daarom is de Heer Jezus vanaf de Olijfberg naar het huis van de Vader gegaan. Daar gaat u ook naartoe. Daar is uw plaats, hoe ook de vijand bruist. Daar zult u zijn, daar zult u hem zien, daar zal ik hem ontmoeten. Daar, in het huis van de Vader. De Vader en de Zoon, de Vader en de Zoon. Nou, je staat versteld van wat je daar gaat openbaren. Hoe de rol van de Vader is geweest in het verlossingswerk op het kruis. En wat de Heer Jezus daarvan heeft laten zien. De schellen vallen van je ogen. Je gaat daar genieten. Maar als je weg bent, krijgt de tegenstander ruimte. En dat gebeurt. De draak. En wat doet hij dan? Ja, die gaat alles naar zichzelf trekken. En die gaat een alternatief aangeven. Die wil een beest en een beeld van het beest, een soort afgodsbeeld, ergens in Jeruzalem neerzetten. En iedereen moet dat beeld aanbidden. Nou, een voorloper van het Romeinse Rijk, dat was Flavius Josephus. Die was nog een van de Grieks-Macedonische koningen. Weet je wat, die koning van het noorden, die zat in Syrië, in Damascus. En die heeft toen al in zijn tijd, voor zichzelf, als je daar toch een beeld wil maken, Absalom deed het ook ergens in Jeruzalem, die deed het dan in de tempel en dwong de mensen in die tijd om voor dat beeld te knielen. En dwong ook Israël om varkensvlees te eten en om nog van alles te doen. Dat gaat versneld doorgevoerd worden. En u weet hoe dat werkt vandaag. Alles is klaar, technisch. Je bent geregistreerd en je kunt niet meer kopen en niet meer verkopen. Je kunt, het cash money is over. Je moet alleen maar met je passie betalen. En je kunt, nou ja, dan sta je daar bij Jumbo of met Tante Truus in de winkel. Ik weet er niet bij waar u boodschappen doet. Maar u zegt, ja, je moet het maar weer terugzetten in het schap. Maar je krijgt het niet. Simpel dan. Simpel dan. Alles is klaar. Het is bijna zover. Maar u zegt, maar ik ga straks boodschappen doen in de hemel. Komt u tot de conclusie dat u helemaal geen brood nodig hebt in de hemel. En ook geen aardappels. Ook geen turf. Geen veenkolonie. Grapje, maar ik wil zo graag duidelijk maken. U bent niet hier, u bent dan daar. Maar op aarde loopt alles in die richting. Dit hele plaatje van dat Romeinse ijzeren macht wordt dan daar in een enorme krachtterm neergezet. Maar ziet u het nou even, het verschil, even die beide momenten. Hè? Toen. En straks. Weet u wat de verbinding is? Als dat straks op zo'n hoogtepunt komt, daar in Jeruzalem. Als de antichrist daar een beeld heeft en er wonderen en tekenen geproclameerd worden. Leugen heerst. Dan komt er iemand op de Olijfberg. Wie? Jij en ik. Met de Heer Jezus. Oh, weer precies. En dan gaat hij weer naar Jeruzalem. Dan gaat hij weer naar diezelfde plek. Hij zal weer alleen maar zijn naam noemen. En alles is plat. Alles aanbidt. Elke knie buigt zich. Elke tong belijdt. Hij is Heer. Maar de Satan heeft slachtoffers gemaakt door niet de Vader en de Zoon te zien. En daarom is het zo belangrijk dat de gelovigen een Bijbelstudie doen. Niet van mij, dat bedoel ik niet. Maar over hem, over de Heer Jezus. Dat u ziet wie hij is. En dat u zegt, samen met de Vader bent u die weggegaan, Heer Jezus. En samen met hem heb u dat helemaal vooraf bepaald, vooraf vastgelegd. U wist precies dat heilsplan van Yahweh behelzen dat er een klein kindje geboren zou worden. Ik weet niet hoe vaak verbaasd over Job, die tot een bepaald moment toch tot enorme ontdekkingen kwam, voor die tijd gigantisch. Die zegt, ik weet wat zilver gedolven wordt en waar het goud vandaan komt en waar ik edelstenen kan vinden. Ik weet het allemaal. Maar waar ik wijsheid moet vinden, geen idee, zegt Job. Hij komt er niet uit. Geen benul. Dus hij zoekt naar iets. Er is iets, een bron van wijsheid, maar ik kan er niet bij. Nou, Salomo neemt dat over. Die zegt, en dat is de meest wijze koning die er ooit geweest is. Is nog spreekwoordelijk zijn wijsheid. Die zegt, ik kom erachter. Die komt erachter in Spreuken 8 en zegt dan, die wijsheid, dat is een troetelkind bij de vader. Ziet u, hoe mooi. Een heel klein babytje nog misschien. Maar bij de vader. Die twee. Als je dat uit elkaar haalt, ben je alles kwijt. Zit je bij het verkeerde clubje. En daarom is het zo belangrijk om deze beleiden. Niet omdat je van club 1 en club 12 bent, of 15 en 18. Daar kom je achter dat dat niet is. Maar het heeft met hem te maken en met de vader. De vader en de zoon werd toen door de geestelijke leiding in de tijd van de Heer Jezus ontkend. En ze kruisigden hem. Ze wilden hem niet. Wordt straks aan alle kanten ontkend. Het staat nu al op die rotskoepel huis in dingen. Maar dat wordt aan alle kanten. Nee, dat kan niet. Er is al lang een alternatief voor. Maar waar komt dit allemaal dan terecht? Nou, bij een soort religieus leven, hoe dan ook ingekleurd. Want een religieus leven wat antichristelijk is. Want de antichrist ontkent de Vader en de Zoon. Duidelijker kan ik het niet zeggen. En ik wil zo graag dat die ijzeren greep van het Romeinse Rijk, die nu al voelbaar is, die is aan het komen. En het gaat versterkt verder. En dat gaat heel snel, als de gemeente weg zou zijn, dan zijn alle sluizen open. En dan wordt het een machtsblok van je welste. Maar als dat er is, is het op hetzelfde moment de ondergang. Want hij komt, de Heer Jezus. En hij zal zijn naam noemen. Ik ben. En alles ligt op de grond. Dan. Daar. In Jeruzalem. Die lijn tussen wat er toen met de Heer Jezus gebeurde en wat er straks gaat gebeuren vanuit Europa, die wilde ik zo graag een beetje neerzetten. Ik hoop dat beklijft bij je. Dat dat erg op handvatten zijn. Handvatten en handvatten, al die gedoe over, maar het is een handvatten. Dat twee dus dingen zijn waar je aan vast kunt grijpen, die je ook niet los moet laten. Want dat is essentieel. En de tegenstander probeert je te vertellen dat die twee niet hetzelfde zijn. Ten diepste ligt dat er altijd onder. Dat is de leugen geloven. En ik kan niet anders dan liegen, maar dat is zijn oorsprong. Ik hoop van harte dat u geniet van de Heer Jezus. Ik kan u zeggen dat ik hele mooie momenten heb bij de voorbereiding van dit stukje onderwijs. Omdat ik dacht, ik ben zo blij dat je het zien kunt. Maar dat is ook een opdracht om de gevaren die zich vandaag aandienen toch ook te zien. De gevaren zijn groot. Juist als het gaat om de Heer Jezus, de Vader en de Zoon. Maar ook als het gaat om de gemeente moet weg zijn voordat dit zijn beslag kan krijgen. Dat zijn allemaal dingen die vandaag een rol spelen. En misschien helpt deze avond ons allemaal om dichter bij de Heer Jezus te zijn en meer naar hem te kijken. Ik ga daarvoor bidden. Vader, dank u wel dat u ons zo ziet hier bij elkaar. En we hebben allemaal mooi stilgezeten en geluisterd. Maar ik wil ook zo graag luisteren naar wat u te zeggen hebt door uw Heilige Geest, dat u wilt vertellen dat u, Vader, samen met de Heer Jezus, Yahweh bent en met de Heilige Geest ook. En dat enorme helsplan van u eigenlijk door uzelf is bedacht, maar ook door uzelf is uitgevoerd, door uzelf mens te laten worden, door ik ben in een klein baarmoedertje te zitten. We willen u danken voor zulke dingen. We willen u nog bidden dat de Heilige Geest ons verder leidt, verder voert en ook voor de aandacht stelt wat er nog gaat gebeuren hier in Europa. Wat het Europese Rijk nog allemaal voor de ogen heeft. We willen u danken dat u het allemaal ziet en ons ook ziet, ook weet. We zien ook uit naar het moment dat we hier vandaan gaan. We zouden wel graag willen verhuizen. Niet omdat we een ander huisje zouden willen. Een andere locatie in die zin. Maar we zouden zo graag in het huis van de Vader willen kijken. En u willen zien, Vader. Te zien wie u bent. En te zien hoe u met de Heer Jezus verder gaat. En wat u allemaal bedacht hebt samen met hem en de Heilige Geest. Vader, onvoorstelbare waarheden, onvoorstelbare rijkdommen, onvoorstelbare zegeningen zijn ons deel en we danken u ervoor. We prijzen uw naam. Amen. Een van de locaties van het Europese leidingspul is natuurlijk Brussel, maar die andere locatie die kent u, Straatsburg, is gebouwd naar een schilderij van de toren van Babel, Babylon. Het is alsof het er afspettert. Alsof aan de buitenkant staat, dit is het ongeveer. Dat is toch heel merkwaardig. De Heer zegen u. Ik heb nog een drietal vragen gekregen. Ik probeer nog een antwoord te formuleren. Eerst een vraag die ik kreeg ging over die dodelijke wond. Ik lees dat nog een keer voor in Openbaring 13 vers 3. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond. Letterlijk staat in de herziene Statenvertaling een voetnootje bij geslacht. Maar zijn dodelijke wond werd genezen. In de hele aarde ging het beest met verwondering achterna en ze aanbaden de draak omdat hij aan het beest macht had gegeven. En ze aanbaden het beest en zeiden: wie is aan het beest gelijk en wie kan er oorlog tegen voeren? Natuurlijk blijft het een uitleg in de zin van we willen zo dicht mogelijk bij de schrift blijven en de lijn van de schrift, niet alleen een stukje tekst hier, maar het moet ook corresponderen met al die andere lijnen. En dan denk je dat het een bepaalde kant op gaat. Voor zover ik het begrijp, dat is dus de beperking, is de dodelijke wond gekomen nadat het Romeinse Rijk ook door interne troubles, door ruzies, wie is keizer, wie mag keizer worden, wie is de opvolger, wie gaat het overnemen. Ook de splitsing in Oost- en West-Europa is toen aanleiding geweest tot verarming, tot verzwakking ook. Er is een dodelijke wond gekomen en dat hele Rijk heeft jaren niet gefunctioneerd. Hitler heeft geprobeerd om dat Romeinse Rijk weer glans te geven. Misschien wel met steun van Italië, Mussolini en zo. Heel merkwaardig dat hij juist daar steun vond. En heeft geprobeerd om daar weer inhoud aan te geven. Met vreselijke consequenties. Al die mensen die omgekomen zijn. En ik bedoel dan met name de 6 miljoen Joden mensen die om het leven zijn gekomen. Maar die dodelijke wond die zal genezen. En die is plotseling genezen toen er een overeenkomst kwam om van Europa een eenheid te maken. Dat is zomaar in vrij korte tijd tot stand gekomen. En dat was aanvankelijk een kleine groep. Dat leek op die 10 koningen. Maar dat getal 10 is al heel vlug niet meer haalbaar. En nu zijn het er 28, 29 of zo. Maar hoe dan ook, die dodelijke wond is genezen. Dus ik zie dat niet aanwezig zijn van Europa als machtsblok. Want ze hadden geen fluiten vertellen eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog. Helemaal nul. En na de oorlog waren ze totaal verzwakt en arm. En ze moesten door Amerika weer een beetje in het zadel worden gezet. Dat is ook allemaal gebeurd. Maar die dodelijke wond is, naar mijn overtuiging, het niet aanwezig zijn van een zichtbaar Europees Rijk. Maar dat is merkwaardig genoeg in onze dagen totaal veranderd. En het wordt een machtsblok van grote betekenis. Dat is nu al zo. Alleen het wordt nu nog steeds verdeeld, dat heb ik in mijn inleiding gezegd, door gehakketak bij de leiding en wie heeft het nu voor het zeggen en die eindeloze stemmerij dat alle 29 leiders het eens moeten zijn over een bepaald besluit. Nou, dat red je dus vandaag en morgen helemaal nooit meer. Dus dat is voorbij. Dat voelen ze ook. Dat weet iedereen. Dus moet er een andere formule komen. Die komt wanneer? Nou ja, ik heb ze pas gesuggereerd als de gemeente weg is, dan is dat ook in korte tijd beslist en misschien al wel eerder. Een tweede vraag ging over, zou je nog iets willen zeggen over ook Openbaring 13. Vers 8. Laat ik vers 7 erbij lezen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen En om hen te overwinnen en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En alle die op de aarde wonen zullen het aanbidden. Althans, dat woordje althans is cursief in deze herziene statenvertaling. En dat betekent dat het in de grondtekst niet staat. Dus van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam. Dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af. Nou, daar kun je je ook wel iets bij voorstellen, is heel vaak discussie over. Hoe zit dat nu? De meest plausibele vond iemand die ik heel goed ken, en heel veel voor de Heer Jezus deed, was dat alle namen van alle mensen daar ooit hebben ingestaan. En op het moment dat de mensen dan nee zeiden tegen de Heer Jezus, dat dan die naam werd doorgestreven. En dat betekent dat een hele simpele oplossing was voor dit probleem. Het wordt veel moeilijker, en ik denk dat ik die kant op moet voor mezelf, maar niet omdat het makkelijker is, maar omdat het misschien wel moeilijker, maar meer te maken heeft met Yahweh zelf. Hij wist echt van tevoren wat er met de Heer Jezus ging gebeuren. En de Heer Jezus wist van seconde tot seconde wat ze met hem zouden doen. En dat heeft hij ook gezegd. Alles. Maar hij weet ook wie jij bent, waar je geboren bent en hoe. En of je liefdevol of niet liefdevol bent ontvangen. Of je support gekregen hebt van je vader, moeder of alleen van je moeder of alleen van je vader of van beide niet. Of, nou ja, al die dingen, hij weet het. En de Heere weet uiteindelijk van tevoren de afloop. En dat is Yahweh. Hij die ook de afloop kent. En mijn naam staat in dat boek des levens. En dat is niet een soort idee van, weet je wat, ik doe mijn uiterste best om daarbij te horen. Vanaf het moment dat ik de Heer Jezus leerde kennen, kwam ik erachter, jaren later, omdat niemand dat aanvankelijk zei, je was al uitverkoren. Dat uitverkoren zijn is een hele moeilijke kwestie. Want daar zit in de wat zwaardere reformatorische hoek een gigantisch probleem. Van, hoe weet je nu dat je uitverkoren bent? Mijn broeder Joop die had een zaak in kostuums. En die kwam tot geloof in de Heer Jezus. En die had een hele mooie uitleg. Het was nooit een bijbelleraar, is die ook nooit, hij is inmiddels al lang bij de Heer. Maar die zei het volgende, hij had altijd iets geks met opruiming en zo. In zo'n dorp, behoorlijke kledingzaak, altijd wat bijzonders. En de buren die hebben zich toen al afgevraagd, het is weer opruiming, ik zal maar eens benieuwen wat Joop weer uitspookt. Met een gekkigheid. En die had het zo in zijn etalage gezet, een kostuum, helemaal gratis. Goed pak. Nou, daar staan ze met z'n allen, de buren, links, rechts. Ja, het is weer een stunt van Joop natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja, ja maar wie stapt daar nu in? Wie is nu zo beschokken om te zeggen, ja, dat kan helemaal niet. Dat bestaat niet. Als je nog 50% korting krijgt, dan is dat nog wat. Maar, totdat er iemand zegt, nou, er staat toch dat het gaat. Ik ga naar binnen. En ik vraag aan de verkoper, moest dat kostuum daar in die etalage, dat staat bij gratis. Is dat zo? Ja, dat is zo. Nou, ik hoor nog graag. Nou, dat is goed. Ik pak hem voor u. Maar pas hem nog even. Als gegoten. Alsof het zijn maat was. En zegt, ik hou hem aan. Dat gebeurt me. Nou, doet hij ook. Is bij die deur, zegt Joop tegen hem. Kijk nu eens even binnenin. Staat zijn naam aan de binnenkant ingeborduurd. Dat is uitverkiezing. Komt het over?
Ja, ja.
Stom voorbeeld. Het is niet te begrijpen. Het is niet te begrijpen. Het is alleen maar te begrijpen dat hij die alwetend is, van tevoren de afloop kent. Dat hij een boek heeft waar die namen in staan, omdat hij weet hoe het afloopt. Maar waarom staat die andere naam er dan niet in? Omdat de Heer ook van tevoren wist dat die ander zou weigeren. Maar ook die heeft 2 of 3 kansen gehad. Job maakt al duidelijk dat de mens altijd 2 of 3 mogelijkheden heeft om te kiezen. Altijd, ieder mens. Dit doet de Heer met ieder mens. 2 of 3 mogelijkheden. Misschien. Ik ben nog niet klaar met mijn antwoord.
Ik bid voor mijn kinderen, want die hebben dus nog niet gekozen.
Ja.
Dus dat gebed mag dan toch?
Ja, zeker. En als ze tot bekering komen, stonden ze al in het boek. Daar kom je dan achter. Nee, maar dat wil ik ook graag zeggen. Kun je dan nog tot geloof komen? Mag je dan nog wel evangeliseren? Jawel. Wie wil, nemen het water des levens om niet. Ik wou iets zeggen, mijn buurman is gestorven, pal naast onze deur. En vanavond was er een condoliance. Daar konden we niet heen gaan, want wij willen u graag een hand geven. Sorry hoor. Nee, ik bedoel niet als grap. Natuurlijk zijn we bij onze buurvrouw geweest en we hebben met haar gepraat en zo. Alleen, we konden vanavond niet. Maar ik wou alleen maar dit zeggen. Hij was een poosje terug. Zeker een maandje of 3, 4 terug. En toen dacht ik, nu moet ik met hem praten. En hij is behoorlijk aan de... Hij is aandeelhouder bij Grols. Ik weet niet of u dan begrijpt wat ik bedoel. Nou, door hem is Grols groot geworden. Dan begrijp u ook wat ik zeggen wil. Veel te veel. En... Maar ik wil zo gaan met hem praten, dat wou hij niet. Dus ik heb hem een brief geschreven toen. En geprobeerd duidelijk te maken dat we hem kunnen helpen of willen helpen. En dat we dat ook wel eens als onze taak zien. Maar hij zei, nee, ik wil er niet over praten. Nee, ik heb een goed leven gehad. Maar goed, het ging weer een beetje bergop met hem. En nu ineens weer in het ziekenhuis. En plotseling, eigenlijk redelijk plotseling overleden. 78. En vanavond hebben ze een troostborrel, zo heet het hoor, op de kaart hoor. Een soort feestje van gemaakt. Ik weet het niet. Hij is rooms-katholiek van huis uit. Ik weet niet wat er nog van ooit iets is blijven hangen. Dat weet je nooit. Je moet oppassen dat je niet... Ik kan niet worden. Ik weet niet of zijn naam in dat boek stond. Als zijn naam in dat boek stond, dan komt hij daar nu achter. Dan weet hij nu waar hij is. Maar als dat niet zo is, dan weet hij dat ook. Ik leid pijn in deze vlam, zegt de rijke man. Dat is geen gelijkenis, dat is een geschiedenis. Met naam en toenaam. Ik wil zo graag duidelijk maken. We mogen nu nog, zolang de tijd van Gods genade is, zolang er tijd is om te bekeren, dat je dus mag komen. Ik weet niet hoe vaak het bijzondere verhaal vertelt van een meneer en een mevrouw die woonden bij ons in Zwolle toen we daar woonden. En die mevrouw was een gelovige, ik kwam altijd in onze samenkomsten. Maar die man die wilde dat niet. Die heeft haar Bijbel verstopt en alles getracht om de gang naar een dienst te voorkomen. Is hem aardig gelukt. Niet best. Van alles verscheurd en weggedoen. 2 zussen uit de gemeente die wij kennen als dan toch wel een paar apartelingen. Het zouden dus wel mensen uit de dieren... uit Emma kunnen zijn. Maar aparte mensen. En die hebben hem altijd bezocht. Hoe dan ook. En de enige die toegang hadden, dat waren deze 2 zusjes. Hij werd dement. Hij lag in het verpleeghuis. Zou dus sterven. En we hebben biddend in de gemeente gezegd, nou, nu is hij helemaal niet meer bereikbaar. Telefoontje. Dato, je moet nu naar het verpleeghuis. Wij zijn er ook, maar dat moet nu gebeuren. Want hij heeft nu bezoek nodig. Oké, als jullie dat zeggen, ik kom. Daarnaartoe. Gepraat. kwam er niet doorheen. De mens en hoe bereik je? Uiteindelijk de vraag, bid je wel eens aan hem? En toen zei hij, ja. Ik zei, wat zeg je dan? Dat heb ik gevraagd. En toen, tranen, o God, wees mij zondaar genadig. Pats, in coma, laatste woord, over, gestorven. Daar sta je dan bij, op het allerlaatste moment. Stond zijn naam nu in het boek des levens? Antwoord, ja. Weten wij wie de namen in het boek des levens? Nee, de enige die dat weet is hij. Dat is niet onze verantwoordelijkheid, dat is Gods regie. Die alles van tevoren, ook van deze bekering op het sterfbed. En dat moet je vasthouden, dat moet je echt vasthouden. Dat de Heere het heeft en alles in zijn hand heeft. En dat ook doet. En als die naam erin staat, dan komt hij tot geloof. Op de een of andere wonderlijke manier. En die zijn er gelukkig. Dus evangeliseer zolang ik kan. Bid voor je kinderen, bid voor je kleinkinderen. Hier, elke morgen, hele rij. Ja, doen we ook. En als het dan niet... Je kleinkinderen zijn er al achterkleinkinderen. Je blijft dat gebedslijstje houden. En dat mag. Heren, alstublieft. En of dat nu is door een traktaatje, of door een getuigenis, of door een boek, of door een misschien preek. Of misschien komen ze wel nooit in een kerk. Misschien moeten ze het op een andere manier horen. Dat kan zijn. Nu, die dingen door blijven gaan. Ik hoop dat u dat wilt. En dat u ook vertrouwen hebt dat de Heere dat zo gaat doen. Nou, een derde vraag ging over de komst van de Heere Jezus. Over zijn spoedige komst. Is dat wel zo? Is dat niet zo? Nou, ik weet hoe er in Nederland, ook in de evangelische kring, gedacht wordt over die opname van de gemeente. Dat weet ik. Daar komt de laatste tijd steeds vaker wat rumoer over. Het gaat wringen. Nou, dan krijg je dus bepaalde voorgangers die zeggen, nee, het is anders. Wij moeten toch nog door de grote verdrukking. En dan beginnen ze zichzelf op te werpen als mensen die je willen helpen om door die grote verdrukking heen te komen. Nou, dat is een aardig pogen. En anderen zeggen, nee, we zijn nu al in het, dat heb ik genoemd vanavond, nu al in het duizendjarig vrederijk. Betekent dat de grote verdrukking achter ons is en dat de Satan gebonden is. En dat grapje heb ik vaker gemaakt. Ik zeg, ik ga eens in naar Emmen, vraag hem daar of ze ooit die hekken één keer van het dierentuin van Wildlife willen openzetten. En dan weet je het gelijk of je in het duizendjarig vrederijk bent, ja of nee. Daar ben je heel vlug achter. Nou, al die dingen, maar dat zijn stomme dingen. Feit is dat er verwarring is. En dat er iedere keer weer op gedramd wordt. Nu, de Heer Jezus heeft echt gezegd, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, dan kom ik weer, opdat ook u zult zijn waar ik ben. U hoort niet hier. Alleen al dat zal genoeg zijn. Uw bestemming ligt niet hier op aarde. Ligt daar waar hij plaats heeft bereid. In het huis van de Vader. Zegt hij erbij. Nou, alleen al dat betekent dat de Heer Jezus ons moet gaan brengen. Nou, probeer dan eens een moment te kiezen waarop dat zou kunnen gaan gebeuren. Maar de Heer Jezus zelf zegt, ik wil dat je bij me bent. En hij zegt ook nog in de schrift, dat u, als u daar bent, met hem terugkomt, de bruid van het lam, ik zal u de bruid tonen. En wat blijkt dat een soort stad te zijn. En die stad die daalt neer uit de hemel en komt dan op de Olijfberg. Nu gaat u nog een stapje zeggen, wanneer komt de Heer Jezus dan op de Olijfberg? Ja, aan het eind van die grote verdrukking. Maar dan komt u al uit de hemel. U bent dan kennelijk al in de hemel, nog sterker in het Vaderhuis. En u gaat met hem uit die heerlijke sfeer naar beneden, om hier op aarde de Heer Jezus als het ware te omringen, te vergezellen en hem te pushen, te duwen, te brengen naar die tempel in Jeruzalem. Die er dan zal zijn volgens Ezekiel 43. Daar gaat hij. Dus u gaat uit de hemel komen op de Olijfberg en u brengt hem daar. En dat zal het begin zijn van die geweldige zegenstroom. Vanuit Jeruzalem zal dan die tempelbeek vloeien. En daar kun je tot in je enkels aan, tot aan je knieën, tot aan je heupen. En daar kun je in zwemmen. Die beelden uit het boek Ezekiel. Dus u bent in elk geval in de hemel. En u komt uit de hemel terug met hem. Om met hem te heersen die 1000 jaren. Dus er is een absolute must om op de een of andere manier daar te komen, daarheen te gaan. Nou, wanneer dan? Ja, u kunt zeggen dat kan dan. Nou, het is in elk geval aan het. Dit is het einde van het geweldige, nare verdrukkingstijd. Die geweldige, moeilijke tijd, die grote verdrukking. Uw komst hier op aarde is dan het einde. Zijn komst op aarde. Maar u brengt hem daar. Dus u bent voor dat einde komt al in de hemel. En daarvoor is er zo in de hemel een bruiloft van het lam geweest. Daarvoor bent u al in het huis van de Vader geweest. Dan heb u uw kamer al even bekeken. Zit er wel een raam in of zit er wel een douchecel in of zo. Flauw, maar u kijkt een hotelkamer wel eens van waar zit alles. Nou, dat gaat u dan toch doen. Met andere woorden, we kunnen wel heel scherp gaan zeggen van nee en ja. Maar u bent in elk geval voor die tijd daar. Dat is duidelijk. Nou, wanneer is dat moment precies? Nou, ik denk, voordat Openbaring 13 zijn beslag krijgt, bent u met hem en bij hem in het huis van de Vader. En daar mag u zich aan spiegelen, daar mag u vasthouden en daarvan mag u genieten. En daar mag u ook de eer aan hem gaan geven. Heer Jezus, dank u wel dat u zo bijzonder bent. U bent mij zo kostbaar, o Heer. Dat is ook een lied uit de bundel Opwekking. Maar het gaat niet om dat lied, maar het gaat om dat je dat zegt, dat je je uit naar hem toe. En dat je zegt, Heer Jezus, ik ben zo blij met u. Ik ben zo dankbaar voor u. En ik wil zo graag genieten van u. En u wilt ook graag van ons, van mij, genieten. En dat wil hij ook van jou doen, ook de komende dagen. Zal ik daarvoor bidden? Vader, dank u wel dat u zo ons allemaal ziet, stuk voor stuk, hoofd voor hoofd. En dat u ons kent door en door. Ook wat we zondags doen, ook wat we maandag en dinsdag en woensdag en donderdag en vrijdag en zaterdag doen. U weet het allemaal. U weet van onze kinderen, onze kleinkinderen, onze zorgen, onze familieleden, onze collega's. We willen zo bidden dat toch velen de Heer Jezus leren kennen. Dat er nog velen bereikt worden. En dat gebeurt ook, gelukkig. We willen u hartelijk danken dat het in uw handen is. Maar we willen u ook danken voor uw woord en voor de Heilige Geest en voor uw bijzondere zorg. Ook voor deze avond dat we uw woord mochten openen. Dat er hier een ruimte is om dat ook te kunnen. We prijzen uw naam en dragen elkaar aan u ook voor de weg terug. Ook op de weg. Misschien wat glibberig of glad of wat ook. Maar we willen u danken dat het in uw handen is. Ook onze tijd en onze levens en onze levensduur is in uw hand. We willen u danken en eren voor uw geliefde zoon. We willen u prijzen. We willen zo graag nog meer ontdekken over hem. We danken u in de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen. Wees gezegend.